vind ik eigenlijk heel mooi. Mensen maken gedichten en hier zie je dat deze gedichten en ook de psalmen door God zijn geïnspireerd. En ik denk zelf dat veel kunst naar God toe mag, maar dat ook God die kunst ons geeft. Niet alle kunst hoor, dat is een kunst wat niet om aan te zien is, wat ver van God af is. Maar zoals deze kunst, deze dichtvorm, is er wel heel prachtig en heel mooi gemaakt. Maar over die zee, er staat dan even verder. Ik stelde haar mijn grens en plaatste een grendel en deuren en zei tot hiertoe mag ik komen, toe mag ik komen en niet verder. Hier zal een grens stellen tegen de glorie van uw golven. Die grenzen, weet wat dat zijn? Dat zijn de duinen. In Jeremia, ik zal het citeren voor u, er staat Jeremia 5 vers 22. Dan zegt de Heere God over zichzelf, ik die het zand gemaakt heb tot een grens voor de zee. Toch mooi, hè? Een eeuwige verordening die zij niet zal overschrijden. Als kolken, al kolken haar golven, al bruisen de golven, ze zullen niets kunnen uitrichten. Prachtig is dat. Dus de Heere God heeft die duinen gemaakt. En daar kan de zee, hoe wild die ook is, die gaat daar niet overheen. En zo is het ook met de golven van onze beproevingen. Daar gebeurt het ook. God heeft daar de grens aan gesteld. In 1 Korinthe 10 vers staat, 1 Korinthe 10 vers 13 staat, als er een verzoeking komt, dan is de Heere God getrouw. Als die golven komen, dan is hij getrouw. Dan geeft hij met die verzoeking ook de uitkomst, zodat we die verzoekingen kunnen doorstaan. Dus als er veel golven komen, dan gaat het behoorlijk tekeer. Maar God is getrouw, hij heeft met die verzoeking ook al de uitkomst. Hij weet het al hoe het afloopt. Dat wist hij ook bij Job. Hij weet al hoe het afloopt. Eén keer ging het er overheen. Psalm 42, lees ik even met u. Psalm 42, als u dat met mij wil opslaan. Eén keer ging die zee over de grenzen heen. Ook wel toen met de zondvloed. Maar dat bedoel ik hier niet. Eén keer ging die zee van beproevingen, de zee van ellende, die ging één keer te ver. In Psalm 42. Psalm 42, vers 8. Hebt u dat? 42, vers 8. Er staat, watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen, uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Dit gaat over de Heere Jezus, die alle zonde, alle ellende van de hele wereld, van de hele mensheid, alles over zich heen kreeg. Toen stelde de Heere God geen grens. En de Heere Jezus zei toen, waarom hebt u mij verlaten? Maar voor ons mensen geldt die grens. Doordat de Heer Jezus dit heeft gedaan. We gaan nou verder naar hoofdstuk 38, vers 31. Ga je al naar huis? Vers 31, daar staat, dan wil ik even laten zien wat het is. Kunt u de banden van het zevengesternte vastbinden, de ketenen van de Orion losmaken? Kunt u de Mazarot tevoorschijn laten komen? Op zijn tijd kunt u de wagen, dat is de grote beer, de sterren. Wij zijn altijd bezig met de sterrenhemel. En ja, binnenkort hoopt de mensheid om naar Mars te kunnen gaan. Voorgoed, dus dan kun je een enkeltje naar de Mars krijgen. Ja, ik weet niet wie zo gek is om dat te doen. Maar we kunnen nooit die sterren leiden. Dat kan nooit. Wij zijn zo klein, als je dat vergelijkt met wat de Heere God doet. Hij is zo groot. En in Psalm 8 staat, vers 4, Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, die heeft de Heere God met zijn vingers gemaakt, die sterren. Als ik het werk zie van uw vingers, de maan, de sterren, die u een plaats gegeven hebt, wat ben ik dan? Wat is de sterveling dat u naar hem, dat u naar mij omziet? En God die gaat dan tegen Job zeggen, jij bent klein Job, ik ben groot, kun jij... Dan gaat God iets meer over zijn schepping vertellen. Eerst het land, de zee, de sterren. En dan gaat hij over de dieren, de leeuwin, de krachtige leeuwen. En over de valk. Ik ga dat niet allemaal met u doornemen nu, maar over de valk. Zegt hij dan dat de valk die vliegt waarheen hij wil. De valk en meerdere vogels, die hebben zo'n enorm goed navigatiesysteem. Daar kan geen enkele tom-tom tegenop. Prachtig, hè? Ik van de week zag ik over iets heel anders, waren palinkjes. 5000 kilometer, die kleine dunne dingetjes. 5000 kilometer zwemmen ze. Ze weten precies waar ze naartoe moeten. Vogels weten precies, ze raken de weg niet kwijt. Zo mooi is de natuur. En dan zegt Job, dan zegt de Heere God tegen Job... Hoofdstuk 39, vers 34. Zal hij, Job, zal jij, die een rechtszaak wilt voeren met de Almachtige, zal jij mij onderwijzen? Zal jij God onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept, vers 39, vers 35. Laat hij die God ter verantwoording roept, dan is antwoorden. Dan zegt Job in vers 36, wat ben ik klein, heren, wat kan ik nog antwoorden? Ik hou mijn mond op mijn mond. Ik zeg niets meer. Maar dat is niet voldoende. Dat is niet voldoende. We kunnen zeggen van oké, ik hou mijn mond. Maar dat is niet voldoende. En God gaat verder met Job. God die zegt, die gaat nou eens twee hele grote dieren op het toneel voeren. Twee enorm grote dieren. Dat zijn eigenlijk een soort dinosaurussen. Die behemoth. Behemoth, ja. Sommige vertalingen hebben het over een nijlpaard. Nou, een nijlpaard is een poesje vergeleken met dit dier. Dit is een enorm groot dier. En er staat ook, hij heeft een staart als een ceder, als een boom. Nou, een nijlpaard heeft dat niet. En enorm krachtig dier. En er staat er in hoofdstuk 40, over dat grote dier, staat er... Hij legt zich te slapen onder schaduwrijke bomen. In een schuilplaats van riet en moeras. Hij blijft kalm wanneer de Jordaan opruit. In hoofdstuk 40. En ben ik nu bij vers 16 en 17. Ziet u dat? Daar staat dan, hij blijft kalm wanneer de Jordaan opruist. Het staat heel lieflijk eigenlijk als je dat... Wat een groot, log, lieflijk beest, denk je dan, als je dat leest. Ja, maar het staat er in vers 14, iets daarvoor. Hij is de voornaamste van Gods werken. Weet u waar me dat aan deed denken? Ik moet even de tekst erbij halen. Aan Ezechiël 28, de voornaamste van Gods werken. Ezechiël 28, vers 12. U hoeft het niet op te zoeken, maar het mag. Ik wil het ook wel citeren, maar kijkt u maar wat u, of het lukt. Ezechiël 28, vers 12. Dus die behemoth, die wordt gezegd, hij is de voornaamste, de grootste. Nou, dat is nijlpaard niet, hè? Die is wel groot. Maar de mammoet was groter, volgens mij. Maar deze is nog veel en veel en veel groter. En wat zegt Ezechiël 28, vers 12? Over de koning van Tyrus. Weet u over wie dat gaat? Ik zal het eens lezen. Vers 12b. U toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid... U was in Eden de hof van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad. Robijn, topaas, diamant, turkoois, oxys en jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen. Vanaf de dag dat u geschapen werd. Totdat er ongerechtigheid in u gezonden werd. En u ging zondigen, staat er verder. En toen verbande God hem van de berg van God. En deed hem verdwijnen. Dit gaat over de Satan. En die was de voornaamste van Gods werken. En deze Behemoth was ook de voornaamste van Gods werken. Behemoth is hiermee een beeld, niet een goedaardige man, een beeld van de Satan. Maar een beeld in het mooie van Satan. Satan doet zich voor als een engel des lichts. Als een vriendelijke persoon. Maar ondertussen, niemand kon deze Behemoth aan. Maar dan naar de Leviathan. Dat is ook zo'n voorwereldelijk dier, zou ik haast zeggen. Enorm groot dier. De hele wereld was bang van dat dier. In vers 24 van hoofdstuk 41 er staat: op aarde is niets met hem te vergelijken die gemaakt is om zonder angst te zijn. Hij kijkt neer op alles wat hoog is. Hij is koning over alle trotse jonge dieren. Deze Leviathan is ook een beeld van de Satan. Maar dan een beeld van de brullende leeuw, zoals de Satan zich ook voordoet. En het hart van deze brullende leeuw, van de Leviathan, in vers 15 van hoofdstuk 41. Dat hart is kei en keihard. Je hart is zo hard als een steen. Ja, dat dacht ik ook, dat liedje. Maar ik keek ook naar jou, Jan. Maar dat keihard hart heeft deze Leviathan. Hard als de onderste molensteen. Die was keihard, want daarop werden die korrels verbrijzeld. Keihard, maar zowel de Leviathan als die Behemoth, die zijn door de Heere God ook geschapen. Net zoals de sterren zijn geschapen, de valk is geschapen, de vogeltjes, de vissen, de bergen, de bomen, de zee. Ook deze dieren heeft de Heere God geschapen. En ook over deze dieren heeft God zijn heerschappij. God is vele, vele malen sterker en machtiger dan deze machtige Satan. En zoals wij aan het begin van het boek Job hebben gezien, is dat Job de Satan veel kwaad wilde aandoen. En God heeft gezegd van tot hiertoe en niet verder. Dus er is God die stelt zijn grenzen. Toen ging Job antwoorden aan de Heere God. En toen kreeg hij berouw in hoofdstuk 42. Hij zei van: Heere, ik weet dat u alles vermag. Geen plan is onmogelijk voor u. Ik heb verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk waren. En in vers 4 zegt hij: luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Ja, dat is eigenlijk een herhaling van wat Job eerder zei. En door dat te herhalen, beleidt hij zijn zonde. Hij zegt: Heere God, dat heb ik durven te zeggen en ik beleid het u. En hij zegt: ik veracht in vers 6, ik veracht mijzelf. En iets daarvoor zegt hij: ik heb u gehoord en nu heb ik u ook met mijn eigen ogen gezien. En ik wil u zeggen, dat is voor ons ook mogelijk. Wij kunnen de Heere God horen en we kunnen hem zien. Als wij naar buiten kijken, als we om ons heen kijken en we zien de wonderen. Als je naar buiten kijkt en je ziet dat groen. Niemand is in staat om maar één sprietje gras te maken. Nee toch? Of te laten groeien. Niemand is in staat om de wolken te maken. Of om broeders en zusters te maken. Kijk eens om je heen, kijk eens naar de mensen die veel liefde geven. En daarin kun je God ontmoeten en dan zie je God. En dan had Job had ook God kunnen ontmoeten. Nu heeft hij dan gekeken. God heeft hem laten zien van kijk dan. En hij heeft gekeken en hij heeft God gezien in de schepping. En in het grote van de Heere God. Maar heeft hij nou een antwoord op zijn vraag? Job zei waarom? Heeft hij nou een antwoord? Waarom moet ik zo lijden, Heere? Ja, wij weten wel waarom. Wij weten het, dat was een gesprek tussen de Heere God en de duivel. Maar Job weet het niet. Heeft hij nou een antwoord gekregen? Ik denk het niet. Hij heeft geen antwoord gekregen. Maar heeft hij dat nodig? Ook niet. Hij had die vraag en God zegt van, ik ben soeverein. Ik weet wat goed is. Weet je, wij worden vaak beproefd. En de ene veel meer dan de ander. Als ik denk aan Ada, die tweede been wordt ook afgezet. Dat is een enorme beproeving. Ja. En dat is heel veel verdriet. Wat een beproeving heeft zij. En dan hebben wij toch helemaal niets te klagen. Maar ik wil kijken naar de beproeving die wij hebben. 1 Petrus 1 vers 7. Dat is het laatste stukje wat ik met u wil opslaan. 1 Petrus 1 vers 7. Weet u, als u nooit beproefd wordt, hè, dan moet u zich afvragen van, leef ik wel dicht bij God? Want iedereen die bij God leeft, die wordt beproefd. En hier staat dan in hoofdstuk 1 van 1 Petrus, 1 vers 7. Ik begin bij 6. 1 Petrus 1 vers 6. Er staat, daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd. Natuurlijk word je bedroefd. Je hoeft niet te springen, te blij te zijn als je zo beproefd wordt. Maar als je nu bedroefd wordt door allerlei verzoekingen, waarom zijn die? Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud. Hoe groot is grote waarde is dat, hè? Goud vergaat, staat er. En dat wordt door het vuur beproefd. En dat jouw geloof van grote waarde mag blijken te zijn. Tot lof en tot eer en tot heerlijkheid bij de openbaring van onze Heere Jezus Christus. En dat gebeurde nu ook precies bij Job. Job, in hoofdstuk 42, laatste stukje. Job die mocht bidden voor zijn vrienden. En toen bracht de Heer een omkeer in het leven van Job. De Heer vermeerderde alles wat Job had gehad. Tot het dubbele toe. Zijn broers en zussen in hoofdstuk 41, ik lees hem even voor. Hoofdstuk 41 vers 11. Zijn broers en zussen kwamen. En hij was niet verbitterd, hij had geen brok. Ze hadden hem in de steek gelaten en alles was bij hem weg, omdat hij berouw had en hij had gebeden voor zijn vrienden, was dat bittere in zijn hart was verdwenen. Dus dat is ook een belofte die wij mogen hebben. Als wij verbitterd zijn, en dat kan gebeuren, hè, door allerlei beproevingen, verzoekingen, door je eigen fouten, misschien daardoor nog het meeste. Maar als je verbitterd raakt en je gaat dan terug naar God en je zegt van Heere, en je ziet de grootheid van God, en je vraagt dan van Heere, wilt u mij vergeven, en je beleidt dat, dan brengt de Heere een keren in je leven. En dan is je hart niet meer verbitterd. Hij had het mooier dan voorheen. En zoals dat bij ons, bij hem is, zoals het bij ons ook, het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Job die vergat wat hij had gehad. En had het beter dan ooit. Ik wou het maar hierbij laten. Dan hebben we nog een tijdje om met elkaar te bidden.